wil graag nog met Eugène bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor Eugène hier, die vandaag over u wil spreken. Vader in de hemel, open onze harten. En geef Eugène de woorden die ons mogen raken, wat speciaal voor ons is. Vader in de hemel, zegen hem. En dank u wel voor wie u bent, in Jezus' naam.
Heb ik geluid? Volgens mij deed ik iets verkeerd net, dus ik kijk even naar de jongens van geluid of ze iets. Hij is uit. Hij is er weer, dank je. Ik wil vanmorgen een paar versen met u lezen uit Johannes 21. Ik dacht, u doet vanmorgen maar niet op de beamer, dan kunt u zelf weer even uw eigen Bijbel pakken die ergens onder het stof zit. Valt mee, hè? En ik lees vanmorgen uit de Mannenbijbel, is net uitgekomen vorige week. Weet je wat, zijn er mensen hier die vrouwenbijbel hebben? En de vrouwen die de vrouwenbijbel hebben, nee, hier ook niet. Het grote verschil tussen de man- en de vrouwenbijbel is dat hier meer plaatjes in staan. En de kleine commentaren die erbij zijn, zijn heel kort en heel praktisch. Daar kunnen wij mannen wat mee. Het is niet ingewikkeld, dus dat is heel goed voor ons. En ik lees daaruit, ze hebben hier de nieuwe bijbelvertaling voor de herziene statenvertaling gebruikt. Hoofdstuk 21. Hierna openbaarde zich Jezus opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genaamd, en Nathanael, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, en twee andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. En ze zeiden tot hen, wij gaan met je mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen ze niets. En toen het al morgen geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderen, hebt u niet iets voor mij het eten? En ze antwoordden, nee. En toen zeide hij tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van de boot en gij zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote menigte vissen. De discipel, dan die Jezus lief had, zeide tegen Petrus, het is de Heer. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en hij wierp zich in zee. De andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en ze sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan het land gebracht was, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en een brood. En Jezus zei tot hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net aan land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Jezus is opgestaan. Dat wat niet verwacht was, is toch gebeurd. We hebben er afgelopen week heel uitvoerig bij stilgestaan. En hij is verschenen aan Maria van Magdala, hij is verschenen aan Petrus, hij is verschenen aan de discipelen. Ja, hij is zelfs verschenen aan Thomas, degene die erg veel moeite had met het feit dat Jezus opgestaan was. Maar hij stond in hun midden, terwijl de deuren gesloten waren uit angst voor de leiders, Joodse leiders, en hij sprak die geweldige woorden, vrede zij u. Woorden die met name op die paasmorgen een nieuwe extra dimensie had. En nu waren de discipelen, of in ieder geval een deel van hen, waren bij het meer van Tiberias, ook wel meer van Galilea genoemd, want ze waren daar om Jezus te ontmoeten. Want zelfs voor de kruisiging en ook na de kruisiging had Jezus heel duidelijk gezegd dat hij hen daar zou ontmoeten. Hij had zelfs tegen Maria gezegd dat hij hen voor zou gaan. En als iemand je voorgaat, dan verwacht je dat als je op de plek bent waar die is, waar je moet zijn, dat Jezus daar ook is. En Jezus was daar niet. Ik heb me afgevraagd hoe die discussie daarover zou gegaan zijn. Eén ding is in ieder geval duidelijk. Na verloop van tijd heeft één, natuurlijk Petrus, moeite met wachten. Die denkt, als ik hier toch moet wachten, laat ik van de nood maar een deugd maken. Laten we gaan vissen. En de reactie van de ander is, we gaan met je mee, we vinden dit ook erg ingewikkeld. En dan gaan deze ervaren vissers de hele nacht vissen. En ze vangen niets. Nou is dat nog niet zo erg. Wat erg is, dat iemand anders het ziet. Kijk, je kunt er altijd met elkaar over praten. Hè? Je hebt wel eens van die verhaaltjes dat iemand gaat vissen en dan heeft hij niks gevangen. Dan gaat hij even langs de vishandel, dan pakt hij even een paar, koopt hij een paar vissen, die neemt hij mee naar huis en zegt hij, kijk eens wat ik gevangen heb. Maar in dit geval is er één iemand die aan de kant staat en dat ziet. Dus ze komen 's morgens vroeg eigenlijk, een beetje dobberender op dat water, net zo'n 100 meter van de kant af. En ze zien daar iemand. En hij zegt, jongens, hij schreeuwt het uit, hebben jullie nog van die hele kleine visjes iets bij het eten? En ze moeten bekennen dat ze helemaal niets hebben gevangen. Het opmerkelijke is dat in het Bijbelgedeelte wat we net gelezen hebben, staat er op een gegeven moment dat hierna openbaarde Jezus zich. En dat woordje openbaren, wat in onze tekst staat, is een bijzonder woordje. Het is het woordje eigenlijk vanuit het niets tevoorschijn komen. Dat is eigenlijk wat het woordje betekent. En je zou kunnen zeggen dat Jezus uiteindelijk op dat moment uit het niets tevoorschijn kwam. En uit de context die we net hebben gelezen, kun je ook heel duidelijk zien waarom hij dat deed. De reden waarom Jezus besloot om niet eerder tevoorschijn te komen, is omdat hij zijn discipelen een aantal geestelijke lessen wilde leren. Hij wilde ze een aantal dingen leren die ze anders nooit hadden kunnen leren. En het interessante is dat Jezus komt op het moment dat de discipelen geconfronteerd worden met hun tekortkomingen, met hun beperkingen, met dat waar ze uiteindelijk niet komen. Want ik heb net al gezegd, je zal beroepvisser zijn en niks gevangen hebben. Nou, wat me opvalt is in ons leven, is dat Jezus ook vaak verschijnt op een moment dat we hem niet verwachten. Ken je dat? En soms op momenten dat ook wij geconfronteerd worden met onze eigen beperkingen. Ik weet nog, en hij komt vaak ook niet op het moment dat je hem verwacht. Kent u dat? Ik weet wel dat ik een tijdje geleden voor een bepaald iets aan het bidden was, heel intensief. En dan verwacht je eigenlijk, nou dan ga je uitzien, morgen, overmorgen of de komende dagen gaat er iets gebeuren. En je kijkt uit en er gebeurt helemaal niets. En wat ga je dan doen? Dan ga je weer door met de orde van de dag. Dan denk je, oh, nou oké, er gebeurt niks. Ik heb Jezus even, denk ik, gemist. Ik ga maar weer vissen. En dan ga je verder met datgene wat je in de dag doet. En op het moment dat je het niet verwacht, is die daar ineens. En openbaart hij zichzelf aan je. En laat hij iets van zichzelf zien. Is dat herkenbaar? Op het moment dat je hem niet verwacht, is hij daar. En op het moment dat je er heel bewust op bidt en hij is er niet, dat je eigenlijk doorgaat met zijn, oh, laat ik me vissen, ik ga weer door met het dagelijks leven. Wat me wel opvalt is dat als Jezus komt, dat hij heel verschillend komt. Bij ieder van ons komt hij heel verschillend op een verschillende manier. En wat me in deze situatie erg opvalt is dat Jezus begint met zijn openbaring aan de discipelen, als ware tevoorschijn komen uit het niets, en hij begint met het stellen van een vraag. En het is een hele interessante vraag, want meestal gebruikt Jezus vragen om ons aan het denken te zetten. En de vraag die hij stelt is niet hoe druk ze zijn, wat is de vraag die hij stelt? Wat is eigenlijk de vraag die hij stelt? Doe maar even een beetje mee, mensen. U zit echt zo lekker te zitten van, dit hou ik wel een half uur vol. Ja? Dus wat is de vraag die hij stelt? Hebben jullie iets te eten? Hij is geïnteresseerd in de opbrengst van hun druk zijn. Hij is geïnteresseerd in wat brengen al die activiteiten die jullie nu doorgaan, wat brengt het nou eigenlijk teweeg? En ik vind het heel interessant. En met die vraag dwingt hij de discipelen na te denken over wat is nou de vrucht geweest van onze activiteiten? En ik denk dat die vraag is die ook vanmorgen naar ons gesteld kan worden. De vraag die Jezus misschien vanmorgen aan ons stelt is, wat is de vrucht van al jouw activiteiten, van al jouw druk zijn? Wat is de geestelijke vrucht daarvan? Dat is een interessante vraag. Het is een interessante vraag om stil te staan bij de vraag van, als ik nou straks aan het eind van mijn leven ben en ik kom bij hem die ik lief heb. En hij zal de vraag stellen, Eugène, wat heb je gedaan met al je gaven en talenten die ik je gegeven heb? Wat is nou de opbrengst van al jouw druk zijn? Dan hoop ik dat we kunnen zeggen, Heer, wat ik gebracht heb is iets wat geestelijke waarde heeft. Want Jezus is heel duidelijk geïnteresseerd in de opbrengst van ons geestelijk leven. En het antwoord is van de discipelen is heel duidelijk. We hebben heel veel gezwoegd. Maar we hebben niks gevangen. En dan zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij, dan geef ik jullie een suggestie hoe je het wel moet doen. En de suggestie die hij geeft is, het is een hele rare suggestie, ze moeten op het verkeerde moment, aan de verkeerde kant van de boot vissen. En ik kan bijna horen dat Petrus zegt, oké, Heer, u kan heel goed preken, ik heb dat begrepen. Maar laten we één duidelijk zijn, u heeft geen verstand van vissen. Want een visser doet dat niet. Sowieso ga je niet vissen op dat moment. En je gaat zeker niet vissen aan de andere kant van de boot. Want misschien heb je dat opgevallen, dat wordt hier gezegd. Aan welke kant van de boot moesten ze vissen? Aan de rechterkant. Dat is stuurboord. En weet je waarom dat stuurboord heet? Zij visten aan bakboord. Het net, elke visser in die tijd, als je naar de boot keek, viste aan bakboord. De enige manier om, als je aan stuurboord wil vissen, is dat je je stuurriem binnen moet halen. Dat betekent op dat moment dat je een boot hebt die stuurloos is. Op het meer van Tiberias, waar de wind elk moment kan komen. Er is geen één visser die dat gaat doen. Want op het moment dat de wind komt, moet je de zaak onder controle hebben. En als er als een heel groot net aanhangt met vissen erin, heb je een probleem. En op een of andere manier doen deze discipelen het. Ze hadden nog niet ontdekt dat het Jezus was, maar op een of andere manier doen ze het. En uiteindelijk vissen ze dan. Weet u, de meest moeilijke dingen voor ons in het leven is onze controle te verliezen over dingen of niet. Dat is een van de meest moeilijke dingen. En ik weet dat hier vanmorgen mensen zitten, waarvan Jezus tegen je zegt, ik wil dat je het net aan de andere kant gooit. Ik wil dat je de stuurriem binnenhaalt, dat wat je vast probeert te houden krampachtig aan mij te geven, en dat je mij vertrouwt dat ik je opbrengst zal geven die je zelf niet kan voorbrengen. En weet u, ik weet dat hier mensen zitten die diep in hun hart weten welke keuzes ze moeten maken, maar ze zijn bang voor de consequenties, want je wil vasthouden. En vanmorgen zegt de opgestane Heer, die alle macht heeft in hemel en op aarde, gooi je net aan de andere kant. Doe iets wat misschien menselijk gesproken heel onlogisch is, maar waarvan je diep in je hart weet dat ik dat van je vraag. En je zult merken dat de opbrengst geestelijk vele malen meer is. Durf de stuurriem los te laten. Durf het net aan de andere kant te gooien. En op het moment, vond ik zo mooi dat de discipelen dat doen, en ze worden geconfronteerd met de opbrengst, is het Johannes die tegen Petrus zegt, het is de Heer. Het is de Heer. En op het moment dat deze mannen geconfronteerd worden voor de derde keer met de opgestane Heer, dan is de reactie heel verschillend. Petrus is natuurlijk Petrus, impulsief, springt gelijk overboord. Hij denkt, je moet misschien wel even wat aantrekken, maar hij springt gelijk overboord en hij zwemt, loopt die 100 meter. Johannes en de andere discipelen kijken naar Jezus en die kijken naar de opbrengst. Die denken, ja, iemand moet die boot naar huis daar binnen brengen. Dus die zijn een beetje rustiger en die brengen gewoon die boot binnen. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi, want er is het verschillend in. Sommigen van jullie zijn gewoon Petrus. Impulsief, rennen gewoon, doen gewoon. Ook de manier waarop je geloof beleeft. En anderen van jullie lijken meer op Johannes. Een beetje afstandelijk, een beetje observerend, een beetje nadenkend van, dat doe je toch niet. Ja? Zijn die mensen die een beetje op Petrus lijken? Niemand durft zijn hand op te steken? Hey, kijk, zo ver mag het. Heel klein handje. Zijn die mensen die meer op Johannes lijken? Zie je, het interessante is, dat is makkelijker, hè? Dat is makkelijker voor ons, dat is wat meer gecontroleerd. Weet je wat ik vanmorgen tegen kan zeggen? Jezus houdt van Petrus en van Johannes. Ook al hebben wij misschien soms moeite met elkaar, dat impulsieve en dat terughoudende, maar Jezus houdt van beide. Dan komen ze aan land en dan zien ze dat Jezus een brunch heeft voorbereid. Een vuurtje, er ligt brood en er ligt vis. En hij nodigt de discipelen uit voor de maaltijd. Dat vind ik zo mooi. Ik moest gelijk denken toen ik aan het voorbereiden was aan Openbaringen 3 vers 20. Zie ik staan de deur en ik klop. Ik wil graag binnengelaten worden. En als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en hem wijzen op al zijn fouten die hij gedaan heeft. Dan staat er, en ik zal maaltijd met hem houden. Ik zal gewoon samen met hem rond de maaltijd zitten en dan delen we ons leven. En dat is wat Jezus wil. Wat Jezus wil is zijn leven met ons delen en wij met hem. Dat betekent dat je gewoon momenten kunt hebben om gewoon bij hem te zijn. Alleen maar bij hem te zijn en lekker met hem te eten en te genieten van zijn aanwezigheid. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen. Je hebt het kunnen lezen. Hij zegt, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Even een vraag, wie heeft die vis nou eigenlijk gevangen? De discipelen hadden de hele nacht gevangen, hadden niks gevangen. Eigenlijk kun je zeggen, Jezus heeft het gevangen door de discipelen heen. Het is vis die gevangen is omdat de discipelen een stap in geloof hebben gezet. En Jezus zegt, ik wil dat je ook van die vis bij de maaltijd brengt, want ik wil genieten van de opbrengst van jullie geloofstappen. Gemeente, mag ik dat vanmorgen tegen je zeggen? Jezus wil genieten van de opbrengst van onze geloofstappen die we met vallen en opstaan zetten. Breng ook een paar van de vissen van jullie. En dan geeft Jezus niet een beetje, ze hebben maar een paar vissen nodig. Dus ik had gedacht, Jezus had ook 10 vissen in dat net kunnen laten zwemmen. Hij laat er gelijk 153 zwemmen. En er zijn er blijkbaar zoveel, wat expliciet wordt er gezegd, en het net scheurde niet. Dat is een wonder. Dat laat eigenlijk zien, normaal gesproken was dat net gewoon gescheurd. Maar Jezus zegt, ik wil dat niets van de opbrengst die door die geloofstap tot naar boven is gekomen verloren gaat. Ik vind het allemaal even belangrijk. Ik weet niet wat er met de rest van die vissen is gebeurd. Waarschijnlijk gewoon lekker verkocht, maar wat dan ook. Maar er staat er niet bij wat er gebeurd is. En ik zou het ook willen zeggen, dat is wat Jezus tegen ons zegt. Hij wil maaltijd met ons houden. En dan staat er tijdens de maaltijd, zegt niemand iets. Heeft u het gelezen? Ze staan erbij, ze kijken ernaar. Ze laten het op zich inwerken. Ze weten dat het Jezus is, maar ze begrijpen het niet helemaal. En soms zijn die momenten in ons leven dat God zegt, je hoeft het allemaal niet te begrijpen. Ga maar gewoon bij me zitten en luister maar en laat het maar op je inwerken. Ik had een paar weken geleden had ik een gebeurtenis. Mijn oudste kleinzoon Nick was bij ons aan het logeren. En Nick heeft een heel zwaar dyslectieprobleem. Hij kan eigenlijk niet lezen. En jarenlang hebben wij met hem geprobeerd te lezen, tot alle frustraties ervan. En al de pijn van mezelf en van mijn eigen zoon kwamen naar voren. Want die zeiden, ik ben dyslexie, hij is dyslectisch. En hij ging naar bed en hij ging weer met Ineke lezen. En ik zit beneden en ik luister zo met één oor en ik hoor iemand lezen. En ik luister nog eens goed. Ik denk, dat is niet Ineke, dat is Nick. Dus ik loop heel voorzichtig de trap op, blijf bij de deur van de slaapkamer staan en hoor hem bijna foutloos lezen. Zelfs zichzelf corrigerend. Hij is sinds kort naar een andere school gegaan, wat best ingewikkeld was. Hij had nog wat andere problemen. En ik schoot gewoon vol. Ik was eigenlijk gestopt om te bidden voor hem, voor zijn lezen. Ik had gewoon aanvaard, dit is gewoon een probleem voor de rest van zijn leven. En ik ging de kamer binnen en Ineke keek me aan, tranen in de ogen. En we zaten samen bij dat bed van het jochie en ik zei, joh, wat geweldig. Ja, opa, ik zal nog wel een paar pagina's lezen. En ik had een kleinzoon die eigenlijk voor zijn leeftijd foutloos kon lezen. En weet je, op dat moment ben je gewoon stil en verwonderd wat eigenlijk God in je leven doet, of niet? Je staat erbij, je kijkt ernaar. Het is op het moment gebeurd dat ik het niet verwacht had. En op het moment dat ik het verwacht had, gebeurde het niet. En je staat erbij en je kijkt ernaar. En toen dacht ik, Heer, wat is het goed dat u me gewoon uitnodigt voor de maaltijd en soms hoef ik gewoon niks te zeggen. Soms mag ik gewoon huilen. Soms mag ik er gewoon bij zitten. Toch? En dat is wat er gebeurde, wat ik zo mooi vind. En na die maaltijd, ik heb het niet gelezen, maar we kennen het verhaal. Na die maaltijd ontstaat er dat onder onsje tussen Petrus en Jezus. En Petrus had wat goed te maken. Ik weet niet of Petrus zich daartegen opgezien heeft. Misschien was de reden waarom Petrus zei, laat ik maar gaan vissen, omdat hij moeite had om de opgestaande Heer te ontmoeten. Maar in ieder geval vinden we dat onder onsje. En we kennen die bekende woorden, dat Jezus tegen Petrus zegt, Petrus, heb je mij meer lief dan dat je van al die anderen houdt? Hou je nou van mij optimaal? En het woord wat hier gebruikt wordt, we weten dat allemaal, in de grondtekst is het woord agape. Hij zegt eigenlijk, Petrus, hou je van mij met onvoorwaardelijk. Hou je van mij onvoorwaardelijk. En Petrus zegt, Heer, hij zegt het eigenlijk niet eens. Jezus vraagt, heb je hem lief? Echt het woord lief. Petrus zegt, Heer, u weet dat ik van u hou. U weet dat ik met mijn menselijke liefde van u hou. Dus Jezus vraagt, Petrus, hou je van mij met die onvoorwaardelijke liefde? En Petrus kan niet eens het antwoord geven. Zegt Petrus zegt, Heer, u weet dat ik van u hou. Groot verschil. En Jezus zegt, wijd mijn lammeren. Dan vraagt hij nog een keer, Petrus, heb je me nou echt lief? En Petrus zegt, Heer, u weet dat ik van u hou. En dan gebeurt er iets wat ik niet begrijp. Maar dan gaat Jezus naar beneden. En dan zegt Jezus, Petrus, hou je van mij? Weet u, het grote opdracht zegt, ik moet de Heere God lief hebben met alles wat in me is. En ik faal daar zo vaak in, of niet? Die opdracht kan ik nooit volhouden. Ik moet het doen met alles wat in me is, met mijn hele wezen. En dan zegt God tegen me, ik weet dat. Ik weet dat je net als Petrus dat niet kan doen. Dus ik kom op het niveau dat jij met mij kan communiceren. Dat vind ik zo mooi. Ik kom op het niveau dat wij met elkaar kunnen communiceren. Hij daalt af. We hebben een opgestane Heer die afdaalt op het niveau dat ik met hem bezig kan zijn, dat ik hem kan begrijpen, dat hij mij tegemoet kan komen in al mijn zwakheden. Is dat niet mooi? En mensen, het is zo goed om vanmorgen tegen elkaar te zeggen, wij hoeven niet sterk te zijn. Ik weet niet wat u nu gemeente is, maar in onze gemeente, als wij jonge mensen uitdagen, ook oudere mensen uitdagen om te dopen, dan zeggen ze bij ons in de baptistengemeente altijd, daar zijn wij nog niet aan toe. Wat het dan ook mag zijn. Ik weet nooit precies wat dat is. Maar het zegt eigenlijk, ik heb nog niet dat geestelijke niveau bereikt, opdat ik die stap zou kunnen zetten. En misschien denkt u dat vanmorgen ook wel. Dan zegt Jezus vanmorgen, wat bedoel je dat geestelijke niveau? Volgens mij ben ik gewoon gestorven voor zondaars. Die mijn genade heel hard nodig hebben. Of niet? Het Bijbelgedeelte eindigt. Met een heel opmerkelijk verhaal nog. Petrus en Jezus hebben het goed gemaakt. En dan draait, dat is echt weer Petrus, hè. Die draait zich om en die zegt, Heer, hoe zit het met hem? En dan wijst hij naar Johannes. Wat gaat er nou met hem gebeuren? En zegt Jezus, daar heb je niks mee te maken. Heb je helemaal niks mee te maken. Ga jij nou maar gewoon jouw weg achter mij aan. Ik zorg wel voor hem. En als ik wil dat hij tot een eeuwigheid niet sterft, dan is dat aan mij. Vanmorgen is de neiging om te luisteren voor iemand anders. De neiging is misschien vanmorgen dat je zegt, ja maar Heer, hoe zit het nou met hem? Hoe zit het nou met hem? En Jezus zegt, vanmorgen gaat je niks aan. Vanmorgen gaat het tussen jou en mij. Ik ben even op retraite met je geweest. Ik ben later gekomen dan je verwacht had. En de reden waarom ik wat later ben gekomen is omdat ik je wat geestelijke lessen wilde leren. Toch? Ik wilde je gewoon een aantal dingen leren. Ik wilde je leren dat de opbrengst van je geestelijk leven 100% afhankelijk is van mij. En soms vraag ik je onlogische dingen. Om op het verkeerde moment op de verkeerde plek te gaan vissen. Met het net aan de verkeerde kant van de boot. Ik vraag je gewoon om je stuurriem binnen te halen. Zodat je mij 100% de controle geeft van je leven. Ik wil maaltijd met je houden. En misschien vanmorgen bent u hier en zegt u, misschien, weet je, sommige mensen kunnen zich zo schuldig voelen door alles wat fout is, dat ze niet meer maaltijd willen houden met Jezus. Dat ze bang zijn om maaltijd te houden met Jezus. Jezus vanmorgen zegt tegen ieder van ons, maar ik wil dat zo graag. Ik wil zo graag gewoon samen met je zijn. En misschien ben je dan net als ik, wat ik bij Nick had, gewoon even stil. Omdat je het gewoon allemaal niet begrijpt en kan bevatten. En diep in je hart is er alleen maar die dankbaarheid. Dank u wel, Heer. Ik weet dat u het bent, maar hoe het allemaal precies zit, weet ik ook niet. En hij wil ons tegemoetkomen daar, waar wij zijn op dat niveau. Laten we gewoon een moment stil zijn. Laten we gewoon een moment even nadenken over. Zo'n retraat heeft ook voor die stilte momenten. Nou, we nemen even een stilte moment. Om na te denken wat de opgestane Heer vanmorgen tegen ons gezegd heeft. En waar wij wat mee kunnen doen. Vader, u sprak vanmorgen tot ons door de liederen heen. U verkwikte ons hart daarmee. U bracht ons in uw aanwezigheid. En als opgestaande Heer bent u ons vanmorgen tegemoet gekomen. Met het meer van Tiberias. En wij kennen ons in die discipelen. Die al worstelende, zoekende u volgen. We danken u dat u afgedaald bent tot ons niveau. Zodat we u kunnen ontmoeten. En dat u van ons vraagt dat we niet het onmogelijke doen. Maar dat wat we uitgewerkt wordt door uw geest in ons. Ik wil u bidden voor hen die vanmorgen heel goed weten dat ze stappen moeten zetten. Dat ze de stuurriem binnen moeten halen of in uw hand moeten geven. Het net aan de andere kant moeten gooien. En dat ze weten welke stappen ze moeten zetten. Ik wil u bidden dat u hen de kracht en de moed geeft om die stappen ook te zetten. Ik wil u vanmorgen bidden voor hen die het moeilijk vinden. Om in uw aanwezigheid te zijn. Omdat u misschien net als Petrus het gevoel heeft dat u door uw houding of door uw daden Jezus verloochend heeft. Ik wil u bidden voor hen dat u hen ook in ere stelt als u het met Petrus gedaan heeft. En als het ware het gevoel geeft bij mij ben je volledig welkom. Ik wil u bidden voor de weg die voor ons ligt. Voor ieder van ons is die heel verschillend. En we mogen daarin hoeven ons niet te vergelijken met anderen. Maar we mogen gaan zoals we zijn. En wandelen met u zoals we zijn. Ik wil u bidden, Vader, dat de kracht van de opgestane Heer in en door ons heen werkt. En ons maakt tot die man en die vrouw, die jongen en dat meisje, die u wilt dat we zijn zullen. En ons verlangen is, en dat spreken we ook uit, dat we met de vrucht van ons leven u groot maken en mensen om ons heen dienen. Amen.